Bijzonder om op deze manier dit te beleven met elkaar. Vanmorgen hebben we nagedacht over een bepaald onderwerp dat ik met jullie wil bespreken. En ik heb het genoemd, misschien dat geprojecteerd kan worden, het omgaan met conflicten. Omdat ik tot de ontdekking ben gekomen, en dat is niet nieuw, maar al heel lang, net zoals jij, dat ieder mens in zijn leven te maken krijgt met conflicten. Sommigen van ons zijn geneigd om conflicten zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Dat is ingebakken, soms in onze karaktereigenschappen, in onze persoonlijkheid, dat we conflictmijdend zijn. Terwijl andere mensen juist net de tegenhanger daarvan zijn, echt volop gaan in conflicten. En daarom, of ze nou in het huwelijk zijn, of dat het in het gezin is, of onder vrienden, of school, of op het werk. Als er een conflict zich voordoet, dan merk je dat mensen recht op hun doel afgaan en dan ontstaan er conflicten. Ik heb me de vraag gesteld, hoe zou je eigenlijk nu een conflict het best kunnen omschrijven? Er zijn een paar omschrijvingen, kijk maar. Er wordt geschreven, aan de ene kant zegt men, een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen of partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijkt te zijn en daardoor in botsing komen. Het gaat met name om deze uitdrukking hier, een verschil van mening. En ik denk dat als jij, of je nou jong of oud bent, waar je ook komt, je merkt dat dat vaak in jouw leven, in mijn leven, conflicten veroorzaken. Maar dat is een tweede omschrijving. Namelijk, een conflict is een situatie tussen individuen of groepen waarbij tenminste één partij zich door de andere gedwarsboomd voelt en bereid is daartegen in te gaan. Je vader en je moeder die willen niet dat je naar de festiviteit gaat. Die willen niet dat je gaat stappen. Met andere woorden, je hebt een bepaald doel en ze gaan het dwarsbomen en dan bam. En dan ben je bezig om, als het ware, de woning of je kamer te verbouwen door de wijze waarop je dan je kamerdeur dichtsmijt. En een derde is een conflict, is een proces dat begint wanneer iemand iets doet of iets nalaat dat negatieve gevolgen heeft voor de ander. Dus het is vaak een zeker proces. Je merkt, er gebeurt iets, langzaam ontstaat er een situatie en dan totdat uiteindelijk het conflict ontstaat. Je komt dus tot de ontdekking dat het aan de ene kant gaat om iemand die doet iets of die laat iets na om te doen. Dan is er nog geen conflict, want als bij wijze van spreken iemand iets doet, bijvoorbeeld mij beledigt, of onvriendelijk is, dan kan ik nog steeds het besluit nemen, ik slik of ik ga eraan voorbij of ik blijf vriendelijk, dan is er op dat moment geen conflict. Maar op het moment dat iemand iets doet of iets nalaat te doen en ik ga er tegenin, dan zie je dat het conflict ontstaat. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, je kan kijken naar de situatie die zich voordoet, maar je kan ook kijken naar het proces en waarbij het gaat om de manier waarop mensen op elkaar reageren. Dat maakt dus dat wij allemaal stuk voor stuk, waar we ook komen en wie we ook zijn, voortdurend geconfronteerd worden met conflicten. U merkt het bij uw kinderen, zo jong als ze zijn, zo klein als ze zijn, en iedere keer is het patsboom, want het is mijn autootje. Of het is mijn, wat zeg je, lipstick. Of het is mijn, noem je op. En dan merk je hoe broers en zussen plotseling tegenover elkaar staan. En vader zegt, ja maar hij heeft gelijk. En moeder zegt, nee maar zij heeft gelijk. En pats, volgende botsing tussen vader en moeder. Maar de vraag is daarom, als jij daarover nadenkt. En je zou voor jezelf vanmorgen proberen om op een rij te zetten wat voor soort conflicten je hebt meegemaakt. Als ik dat voor mezelf doe, dan merk ik dat ik sommige conflicten vergeten ben. En waarom vergeet je sommige conflicten? Omdat het eventjes een aanvaring is geweest en het is voorbij. Maar sommige conflicten kunnen best diep ingrijpen in je leven. Dat het je zo diep raakt en dat je merkt, het heeft me pijn gedaan en het heeft mezelf beschadigd. En in mijn leven als predikant, voorganger, heb ik natuurlijk met ontzettend veel mensen te maken. Met kinderen, met tieners, met jongeren, met volwassenen, met rijke mensen, met arme mensen, met intellectuelen, met hele simpele mensen. En ik kom bij iedereen, kom ik dat tegen, dat mensen soms, zelfs in hun jeugd, zo diep gekwetst zijn en beschadigd zijn door conflicten die ze hebben meegemaakt, dat het hun leven lang door blijft spelen. Nou, als je daarover nadenkt, dan zou je bij jezelf moeten gaan. Wat speelt er nog aan gevolgen van bepaalde conflicten die ik in mijn leven heb meegemaakt? Omdat het namelijk je leven best kan bepalen. Ook al moffel je het weg. We zijn vaak geneigd om dingen weg te zetten en weg te duwen en te onderdrukken. Maar het moment dat er zich weer iets voordoet, dan kan het je zo in de macht krijgen dat je denkt van, hoe ben ik in staat om op deze manier te reageren? Nou, als je dat zegt, dan denk ik van, er zijn twee programma's op de televisie die me telkens weer best behoorlijk raken als ik wel eens ernaar kijk. Ik heb niet altijd de gelegenheid te doen, maar soms dan kijk ik even weer om me te bepalen hoe mensen met elkaar omgaan. Het ene programma heet, het is van de evangelische omroep, het heet het familiediner. Wie kent dat? Oké, heel veel van jullie kennen dat. Ik moet eerlijk zeggen, soms zit ik gewoon op de bank met tranen in mijn ogen. Omdat ik merk hoe mensen elkaar volkomen kwijtraken. Dat ik merk hoe hartverscheurend het is. Zoals ik een paar weken of een paar maanden geleden dat ik weer keek, zag ik hoe een kleindochter en een oma, die zo intiem met elkaar waren, zoveel voor elkaar betekenen, jaren geen enkel contact meer hebben gehad. Wegens zoiets stoms dat er gebeurde. Maar ze raken elkaar volkomen kwijt. Daarom dat ik het best emotioneel vind als Bert van Leeuwen, degene die het programma niet kent, die een afspraak maakt om te gaan dineren met elkaar. En dan komt er een limousine aan en dan, bij wijze van spreken, zit de oma zo daarin moeten zitten. En dan komt het aan en dan staat de kleindochter te wachten. En dan dat spannende moment dat Bert van Leeuwen dan de portier moet opendoen. Zit die persoon er niet of zit die wel? En dan bij mij gaat het zo, dan merk ik het komt uit mijn buik vandaan. Hè. Dan denk ik, yes, die zit erin. En dan komen ze en dan vallen ze elkaar in de armen. Ik zie ogen glinsteren, dat kent u. Maar wat is het verschrikkelijk, hè? Als die andere besluit neemt niet te komen. En het conflict blijft jarenlang voortduren. Wat kunnen we elkaar verschrikkelijk kwetsen, kapot maken? Nou, ik ben ervan overtuigd dat er hier zo mannen en vrouwen zijn die gescheiden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen hier zo zijn die eigenlijk geen contact meer hebben met hun ouders. Of met die ene broer, of juist die ene zus. Dat conflict heeft gemaakt dat er een breuk is gekomen en er is iets bij jou ontstaan dat je denkt, never, nooit meer. En dan zulke ongelooflijke intieme banden, maar dat die toch stuk dreigen te gaan. Een tweede programma, daar word ik helemaal boos van. Dat is de rijdende rechter. U lacht mee. Hoe is het mogelijk, hè, dat mensen elkaar bijna naar de keel vliegen omdat die stomme tak van die boom over de hek hangt. Maar tegelijkertijd, hè, want wij lachen met elkaar en inderdaad aan de ene kant dan denk je, je lacht erom. Maar is het ook niet zo? Is het ook niet zo dat wij soms om de meest pietluttige dingen elkaar soms in de haren vliegen? Ja. Als je zo ziet, denk maar aan het ontbijt. Hè? Je zat met elkaar aan het ontbijt. Je zoontje deed iets. En hoe je man reageerde. Nou, je werd als vrouw, als moeder bijna des duivels. Ik maakte het een keer mee. We zaten aan tafel. En ik was moe, moet ik zeggen. Verschrikkelijk onredelijk van me. Ik was moe. En een van onze kinderen, onze zoon, die deed wat. En ik schoot uit mijn slof en ik zei, en meteen naar je kamer toe. En iedereen verstijfde. Dat kent u, hè? Of niet? Nee, dat kent u niet. Dus iedereen had de laatste en verdween, de andere kinderen verdwenen. En mijn vrouw bleef zitten en ze keek me aan. En ze boog voorover en zei, volgens mij ben jij fout. Oeh. Wat leuk, hè? U herkent het niet. Nou, ik stond op en het begon bij me te vreten. En ik stond bij het aanrecht en ze kwam naar me toe en zei ze, joh, wees nou lief, ik ga naar hem toe. Gewoon de gedachte, mijn zoon de trap oplopen, naar zijn kamer gaan. Dan denk ik, ongelooflijk, dat ik denk, wat laf dat ik als vader daar zoveel moeite mee heb. En toch, ik riep God aan en ik vocht en ik worstelde mee. Uiteindelijk kwam ik in zijn kamer en hij lag daar zo met zijn gezicht in zijn kussen. En ik kroop naar hem toe en ik sloeg mijn armen om me heen en ik zei, wil je me vergeven? Ik ben verkeerd geweest. En hij keerde zich om en ik kreeg een dikke knuffel van hem. Maar hoe moeilijk ik het vond, een kind waar ik zo intens veel van hou, om toch die stap te moeten doen. En ik schrok ervan, want ik dacht, wat kost het mij om conflicten op te lossen? Want er zijn heel veel conflicten. Conflict in je huwelijksleven. Conflicten tussen broers en zussen. Conflicten met je vriend. Conflicten met je klasgenoten. Conflicten. Nou, in allerlei relaties kom je ze tegen. En dan merken jij en ik hoe conflicten zo diep snijden dat ze, tenminste en lichamelijk, kunnen ze soms heel veel bij ons teweeg brengen. Je merkt hoe een conflictje lichamelijk, geestelijk, emotioneel ontzettend diep kan raken. En ik kom mensen wel eens tegen die zoveel haat, zoveel boosheid, zoveel bitterheid en zelfs wrok hebben, dat hun van binnen helemaal stuk maken door het conflict dat er geweest is. En ze zijn niet in staat, net als ik, om naar die ander toe te gaan en te zeggen, vergeef me, of zullen we het oplossen? Ik weet niet hoe je hier zo zit, maar hoeveel uren, hoeveel dagen praat je niet met je zus of met je broer? Hoeveel dagen gaan voorbij en je loopt door huis en je doet als man en vrouw net alsof je stom bent. Je ligt in hetzelfde bed. En er is geen contact meer, terwijl je zo intens van elkaar houdt. Ik vind het geweldig dat de Bijbel ons zoveel laat zien over conflicten. Gods woord verdoezelt helemaal niets daarover. En daarom juist, hoewel het conflict tussen mij en mijn vrouw tussen mij en mijn zoon, tussen mij en mijn vriend, tussen mij en de buren, tussen mij en mijn werkgever, tussen mij en mijn collega, tussen mij en noem maar op. Hoewel het zoveel teweeg kan brengen, ben ik tot de ontdekking gekomen dat er een nog groter en sterker conflict zich afspeelt. En dat is het conflict in mezelf. Het conflict in jezelf overstijgt elk ander conflict. Ik zal proberen het om aan te geven. Ik denk aan Nienke. Nienke vond het verschrikkelijk dat ze niet meekwam met haar vriendinnen. Nienke merkte dat ze niet meekwam omdat de ene ging met die naar bed en de ander ging met die naar bed. En Nienke werd buitengesloten. En Nienke die vond zichzelf zo een nul. Dat Nienke begon om die gevoelens van minderwaardigheid op zichzelf af te reageren. En toen ik Nienke het eerste gesprek met haar had, toen trok Nienke haar trui omhoog. En als je ziet hoeveel sneetjes zich met een scheermes had aangebracht. Het is ongelooflijk. Dat Nienke zegt, ik wil die pijn voelen. En iedere keer weer, dan botst het in mij. En dan snij ik mezelf. Of ik denk aan Appe. Appe was ziek. Appe had gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. En Appe had een zoon, Rob. En hij had Rob in geen 10 jaar gezien. En hij probeerde op alle mogelijke manieren contact met Rob te krijgen. Want hij vertelde aan Rob, Rob, ik heb maar een paar maanden te leven. Ik zou zo verschrikkelijk graag het conflict dat er geweest is, om niets, zou ik willen oplossen. En Rob die stuurde een app. Wil je nooit meer contact met me opnemen? Nooit meer. En Ab stierf en ik stond bij het graf. En als enig kind was Rob er niet aanwezig. Een paar vrienden, een paar familieleden stonden daar. De week na het overlijden van Ab stond Rob bij de deur van zijn moeder om zijn kindsdeel op te eisen. Kijk, wat gaat er in mensen om? Maar soms kan dat ook zijn door de verslaving die je hebt. Ik denk aan Annemarie. Als ik terugdenk aan de gesprekken met Annemarie, dan zei Annemarie iedere keer tegen me, ik wilde verschrikkelijk graag niet meer vreten. Want 's nachts dan word ik wakker. En dan moet ik mezelf bedwingen om niet naar die koelkast te gaan en te eten en te eten en te vreten. Want dan merk ik in mezelf dat conflict. Of mannen onder ons, met de pornofilmpjes of die boekjes. Dan begint het meestal niet wanneer je 60 bent. Maar het is misschien begonnen toen je 14 was. Of toen je net nog op de basisschool zat. En het conflict van binnen. Of datgene wat er gebeurt iedere keer als je op internet gaat. Of datgene wat er gebeurt als iedereen naar bed is. En die fles gaat open. Zeg maar, elke vorm van verslaving, of het nou gameverslaving is, of dat het een drankverslaving is, of dat het gokverslaving is. Jij en ik, we merken in onszelf, ik wil niet, maar het lukt me niet. Van binnen word ik uit elkaar gereten. Voor mij is een oplossing gekomen toen ik durfde om mezelf te ontmaskeren. En toen was het dat ik Gods woord, de Bijbel, ging lezen. Ik zal jullie een Bijbelgedeelte laten zien. Dat ik even kort met jullie bekijk. In dit Bijbelgedeelte vind ik het zo ijzersterk. Namelijk, het is net als een scan die gemaakt wordt. Ik ben een aantal jaren geleden, moest ik regelmatig bij een specialist zijn. En dan werd ik inwendig onderzocht, zonder dat ik narcose had. En dan mocht ik meekijken op het scherm. En iedere keer dan liet de arts me zien, nu ben ik daar. Nu is dat dat. En moet je kijken hoe het bij jou daar zo ligt. En hoe het zit met die ingewanden bij jou. En dat onderdeel. En eigenlijk is dit Bijbelgedeelte werkt ongeveer zo. Tot op de bot worden we ontmaskerd. En God laat ons zien hoe jij en ik in elkaar zitten. En het fantastische ervan is, zonder jou en mij te veroordelen. Zonder enig verwijt naar jou en naar mij toe. Maar het is zo confronterend dat jij en ik soms geneigd zijn om een masker op te blijven houden, omdat we ons beter willen voordoen. Maar Gods woord komt zo diep binnen en laat ons eerlijk die vraag stellen, ben je bereid om in die spiegel te kijken wie je bent van binnen? Durf je het aan? Laat ons samen kijken. Je moet zien wat er staat geschreven. Het staat geschreven in Romeinen hoofdstuk 5, hoofdstuk 7. En ik heb gekozen voor de vertaling van het boek, omdat het wat simpeler, wat eenvoudiger verwoordt. Er staat geschreven, mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil, nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. Als je eerlijk bent, hè, en je laat dit op je inwerken, dan moet ik zeggen, dit is voor mij ontzettend herkenbaar. Ontzettend herkenbaar. Ik had een conflict met een bepaalde vriend. Ik verweet hem van alles en nog wat. En ik vond dat het zijn schuld was dat onze vriendschap gecrashed was. Maar goed, ik verzamelde alle moed, want ik dacht, maar ik ben zo blij altijd geweest met deze vriendschap. Ik wil het in orde maken. Ik wil het goed maken. Dus ik stuurde hem een app en ik zei, joh, zouden we een afspraak kunnen maken om toch met elkaar te kunnen uitpraten? En hij zei, oké, je bent welkom. De toon beviel me alvast niet. Maar ik dacht, maar ik wil het. Dus. En ik had me voorgenomen, dit komt goed. Dus we zaten bij elkaar. En met heel veel moed begon ik positief. Maar de manier waarop hij reageerde, merkte ik van, er begint iets bij me te kriebelen. In plaats dat ik zei, joh, wil je mij vergeven wat mijn aandeel is, merkte ik in no time dat ik hem zoveel begon te verwijten. Dat de crash nog groter werd dan voorheen. Dit is jou nooit overkomen. Dit overkwam mij. Namelijk, ik wil zo verschrikkelijk graag doen, maar waarom ik mijn doen en laten voor mezelf een raad zijn. Ik heb een hekel aan datgene wat ik doe. Maar ik kan het niet veranderen. Hij gaat zelf een stap verder en zegt zo. Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben. Tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het gewoon niet. Voordat ik tot deze conclusie kwam voor mezelf, ik merkte aan de omstandigheden, daar plaatste ik vaak de schuld bij. Of ik plaatste de schuld bij degene met wie ik het conflict had. Maar om helemaal naar mezelf toe te komen en te zeggen, maar eigenlijk als ik mijn hart bekijk, zal ik jullie eerlijk zeggen wat ik doe? Soms, dan word ik even stil en dan bid ik. En weet je wat ik bid? Dan bid ik, God, wilt u alstublieft Orlando Bottomblij, zo heet ik. Wilt u Orlando Bottomblij beschermen tegen zichzelf? Want er komen nu gedachten bij mij op. En er zijn gevoelens bij mij die ik absurd vind. En die dringen zich zo aan me op. Ik wil niet. En ik merk, het lukt me niet om ze een haal toe te roepen. Zoveel brengt het in me teweeg. Soms dan knielde ik naast mijn bed en dan vecht ik en dan worstel ik en dan smeek ik God die gedachte van me. Het is zo onrein. Het is zo tegenstrijdig. Het is zo gemeen. En ik merk, ik ben ertoe geneigd om mijn gevoelens, mijn emoties, mijn gedachten na te volgen. En iedere keer kwam ik tot de ontdekking, ik verlies het. Ik wil wel, maar ik kan niet. Waarom? Omdat ik mijn schaduwzijde, die andere persoon in mij, daar werd ik iedere keer mee geconfronteerd. En mijn diepe overtuiging is, zo vergaat het iedereen hier zo. Wie je ook bent. Maar de vraag is, word je eerlijk? En dat is voor mij een ongelooflijke doorbraak geweest. Dat ik niet meer langer naar anderen ging wijzen, maar dat ik naar mezelf ging kijken. En tot de eerlijke ontdekking kwam, God, ik ben door en door slecht. En ik probeer het niet langer te verdoezelen door de goede, positieve dingen die ik doe, denk en onderneem. Maar het slechte, de zonde in mij. Of zoals het hier zo staat, schreven, de zonde die mij beheerst, die een macht over je leven heeft. Je moet je zien, hij gaat een stap verder en dan zegt hij het zo. Hoewel ik het goede wil doen, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. En zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. Weet je, de zonde, hè? En daarom dat de Bijbel vrij eerlijk en open is. De Bijbel draait er niet om. De Bijbel zegt heel duidelijk, maar onderzoek jezelf. En als je jezelf eerlijk onderzoekt, dan kom je tot de ontdekking met alle positieve in je leven. Met al je ontwikkeling, met alles wat je bereikt hebt, hoe mensen tegen je opkijken, of wat je positief van jezelf vindt, dat de zonde in jou, dat het je in zijn macht greep heeft. En dat niemand in staat is om je daarvan te bevrijden. Niemand in staat is. Totdat ik, en ik kan mij het moment zelf nog herinneren dat het gebeurde, dat dit bij mij ontstond. Moet je zien. Sorry. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van me vraagt. Dus leven zoals God wil. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft gewoon in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe? En wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus. Weet je, dat is het fantastische. Het moment dat een mens eerlijk tot de stap komt om tegen Jezus te zeggen, maar daarom dat u mens bent geworden, daarom dat u gestorven bent, daarom dat u bent opgestaan uit de dood, om de macht van de zonde de das om te doen, om de macht van de zonde in mijn leven weg te halen. Mijn allereerste ervaring. Ik was gewend als ik boos werd, als ik onredelijk werd, dan werd er altijd, kwamen de woorden en gedachten bij me op die mensen soms echt konden vloeren. En ik weet nog, toen ik uiteindelijk in mijn onmacht Jezus had aangeroepen, wees mij ellendig mens genadig. Toen kwam hij in mijn leven. En de volgende dag, ik sprak het uit en ik schrok van mezelf. En ik vroeg om vergeving. De volgende dag, ik sprak het uit en ik schrok van mezelf. En ik vroeg om vergeving. De derde dag, ik sprak het uit en ik was helemaal kapot. En ik vroeg om vergeving. En vanaf die dag, nooit en dan ook nooit meer. Nooit meer. De macht van de zonde in mij is overwonnen doordat ik Jezus in mijn leven heb toegelaten. En zei, Heer, kan niet zonder u leven. Mijn vraag is, ben jij bereid om je masker af te doen? Je niet langer vromer of beter voor te doen dan dat je bent. Want Jezus, hij maakt een scan van je binnenste en hij weet precies hoe je eruit ziet. En daarom dat hij zei, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Elke verslaving, elke zwakte. Elk moment waarvan je denkt, ik wil wel, maar ik kan niet, zegt hij. Maar dan kom ik in je wonen om je van binnenuit anders te maken. Worden zoals God jou bedoeld heeft. Toen ik dit verhaal hoorde, was er een man die mij en mijn vrienden daarover vertelde. En toen vroeg hij, wie van jullie wil daarom die stap zetten om je leven aan Jezus toe te vertrouwen? Om te zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet. Wilt u daarom in me komen? Want daarvoor bent u gestorven en opgestaan uit de dood. En dat is mijn redding geworden. De vernieuwing, de verandering in mijn leven. Pieter zei het aan het begin. Dwight bevestigde dat. Jezus is hier. En hij heeft een scan van jouw leven gemaakt. En hij vraagt je, ben je bereid om je hart te openen en mij binnen te laten? Ik wil graag daarvoor bidden. Mag ik jullie uitnodigen om je hoofd te buigen en je ogen te sluiten? Zou je dat willen doen? Heer Jezus, u bent inderdaad hier. En of de mensen nu boven zitten op het balkon, of dat ze helemaal achterin in de zaal zitten, of hier voorin of middenin, wie we ook zijn, elke jonge man, jonge vrouw, elke man en vrouw, u kent ons door en door. U ziet dwars door onze maskers heen. Mensen zien misschien tegenop ons op en mensen waarderen ons, mensen vinden ons geweldig. Maar u opent ons hart en ziet wie we werkelijk zijn. En ik dank u, Heer Jezus, dat u de zonde in ons leven ziet. De zonde die ons in de macht heeft. De conflicten die we met anderen gehad hebben in de afgelopen jaren. En anderen met ons. Maar vooral het conflict in onszelf. En nu komt u naar ons toe. Niet veroordelend, maar voor liefde de vraag stellen. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Daarom dat ik u nog een keer de vraag wil stellen. Zou iedereen alsjeblieft het hoofd willen buigen en de ogen willen sluiten? Niet voor mij, maar gewoon voor degene die naast je zit. Hartelijk dank dat je bereid bent om dat te doen. Nou, ik stel die vraag om veiligheid te creëren. Want als iedereen nu zijn hoofd heeft gebogen en de ogen heeft gesloten, dan kom je tot jezelf. En Jezus praat tot jou. En hij zei, ben je bereid? Ben je bereid om te erkennen welk conflict in jouw leven speelt? Je hebt het op alle mogelijke manieren gezocht, maar het is de macht van de zonde in jou. En Jezus is voor jou persoonlijk gestorven en opgestaan uit de dood. Hij is in staat en wil dat graag om in je te komen wonen, waardoor hij je niet alleen maar je zonde en je schuld vergeeft, maar dat hij vanaf vandaag 24 uur van de dag in je is en bij je is. Om je de kracht te geven, de zonde niet meer in je leven het laatste woord te laten hebben. En daarom, mijn vraag aan jou. Als jij jezelf hebt erkend, de Heilige Geest je heeft aangeraakt en je komt tot de ontdekking, het gaat nu op dit moment om mij. Dan zou ik zo graag voor die jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die dat willen bidden. En daarom, nogmaals, iedereen heeft zijn ogen gesloten, zijn hoofd gebogen. En probeer nu goed te luisteren. Mijn vraag is, als jij de keuze wil maken om je hart, je leven aan Jezus te geven, dan wil ik voor je bidden. Wil je het kenbaar maken? door je hand op te steken. Fijn, ik heb je hand gezien. Zijn er nog meer? Fijn, uw hand heb ik gezien. Fijn, jullie handen heb ik gezien. Jullie handen daarachter heb ik gezien. Fijn, jullie handen heb ik gezien. Fantastisch, jullie handen heb ik gezien. Fijn, jullie handen heb ik gezien. Ik heb je hand hier voorin gezien. Ik kan me voorstellen, tenminste zo verging het mij. Ik wilde verschrikkelijk graag mijn leven geven. Maar het was alsof er van binnen in mij een oorlog losbrak. En ik vond het zo verschrikkelijk moeilijk om mijn hand op te steken. Om die keuze te maken. Wat ben ik enorm dankbaar. Dat die man die ons toen het evangelie vertelde. Het tot een tweede, een derde, een vierde keer zelf vroeg. En bij die vierde keer stak ik mijn hand op. Ik ga het nu niet vier keer vragen. Maar als jij die worsteling, die strijd nu meemaakt. En je hebt je hand nog niet opgestoken. Dan wil ik wel het een tweede keer vragen. Alleen maar om je te helpen. Vandaar die vraag. Als er nog mensen in ons midden zijn. Die zeggen, ik heb mijn hand nog niet opgestoken, maar ik wil het wel. Er wordt voor jou gebeden. Wil je het kenbaar maken door je hand op te steken? Dat je je leven aan Jezus wil geven. Fijn, ik heb je hand gezien. Ook jouw hand heb ik gezien. Fijn, ook jouw hand heb ik gezien. Ook jullie hand daarachter heb ik gezien. Heer Jezus, u ziet al deze vele, vele mensen. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Die hun hand hebben opgestoken. Omdat zij erkennen dat zij niet in staat zijn om te worden wie ze zijn, zoals u ze bedoeld hebt, wegens de macht van de zonde in hen. Maar dank u, Heer Jezus, dat u daarom ook voor hen persoonlijk gestorven bent en bent opgestaan uit de dood, zodat u ons al onze schuld kunt vergeven, maar ook door uw geest in ons kunt komen wonen, waardoor wij van u de kracht ontvangen om nee te kunnen zeggen tegen de zonde in ons en om ons heen. En te kiezen om te leven tot eer van uw naam. Dank u dat ze mogen weten dat u nu met uw Heilige Geest in hen bent komen wonen. En dat u ze nooit meer zult verlaten. Maar elke dag bij hen en in hen bent om hen zo te gaan leiden. Wij prijzen uw grote naam daarvoor. Halleluja. Amen.